Dit is Leerhuis Radio Israël. Met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste 5 boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is Siebe de Vos.
Shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat 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 shalom. Shabbat shalom, shabbat shalom, shabbat 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 shalom.
We lezen vandaag Parashat Shoftim. Rechters of richteren. De 48e parsha van de Torah en de 5e van het boek Devarim, Deuteronomium. Shoftim is ook een Bijbelboek. Ten eerste lezen we over rechters en gerechtsbeambten. Shoftim en Shotrim. Er moet in alle steden van Israël zuivere rechtspraak zijn. Het recht moet worden nagejaagd en niets anders dan het recht. Dat betekent ook geen afgoderij naast het altaar van de God van Israël. De offers moeten volkomen gaaf zijn. Kortom, de eeuwige geven wat hem toekomt. Wanneer het verbond wordt geschonden doordat iemand afgoden gaat dienen en zich voor hen buigt, moet het kwaad in de kiem worden gesmoord. Bij moeilijke zaken zoals moord of doodslag moet de Hoge Raad uitspraak doen. Dit hoogste rechtsorgaan bestaat uit Levitische priesters en zetelt in de plaats die God zal uitkiezen. Bij deze uitspraak moet men zich neerleggen. Als Israël een koning wil aanstellen zoals de volken rondom, dan mogen ze alleen de koning aanstellen die God verkiest. De macht van die koning wordt duidelijk begrensd. Hij staat zeker niet boven de wet. De priesters en de hele stam Levi zullen geen stamgebied erven zoals de andere stammen. Hun erfdeel is de eeuwige zelf. Zij zullen leven van de offers en de eerstelingen van wat het land en het vee opbrengt. Dat is het recht van de priester. De keerzijde van die bevoegdheid is het dragen van verantwoording. Om de stem van God te verstaan mag Israël geen occulte praktijken toepassen. Destijds koos het volk ervoor om niet direct naar God te willen luisteren, maar naar de profeet uit hun midden. Zoals ik ben, zegt Mozes. Naar hem zul je luisteren, dat is gehoorzamen. Meteen erachteraan waarschuwt Mozes voor de valse profeten. Een nep-profeet voert het woord in de naam van de eeuwige, zonder dat het hem of haar is opgedragen. Nog erger wordt het als hij of zij spreekt namens afgoden. Een belangrijke plaats in de handhaving van het recht zijn de 3 vrijsteden die Israël moet afzonderen in het land dat ze gaan innemen. In het Overjordaanse waren al 3 steden aangewezen, want er mag geen onschuldig bloed vloeien. In Devarim 19 vers 9 staat dat er bij gebiedsuitbreiding zelfs nog 3 steden aan toegevoegd zullen worden, zodat het totaal aantal op 9 vrijsteden zou komen. Voor zover bekend is dit nooit gebeurd. Omdat er niets overbodigs in de Torah staat, leidt Maimonides hieruit af dat dit zal gebeuren wanneer de Messias het land bestuurt. Hij vervult immers de Torah op een volkomen manier en zal staan voor het recht. Het recht heeft ook alles te maken met de grensafbakening van je naaste. Die mag je niet in je eigen voordeel verleggen. Volgens Rashi overtreed je dan zelfs 2 verboden. Omdat Leviticus 19 vers 13 al verbiedt om te roven. In hoeverre houden we rekening met wat de ander toekomt? Vervolgens wordt genoemd dat in een rechtbank 2 of 3 getuigen nodig zijn om een zaak te bekrachtigen. Nummer 35 vers 30 doelde al op een meervoud van getuigen. Hier wordt dat nader gespecificeerd. Rashi noteert hierbij dat de verdachte wel verplicht kan worden tot een verklaring onder ede. Een valse getuige kan rekenen op dezelfde straf die hij de ander had toegedacht. Het is zelfs 1 van de 10 woorden, zie Deuteronomium 5 vers 20. Vervolgens wordt het oorlogsrecht genoemd. De priester heeft de taak om het leger toe te spreken voordat het de strijd tegen een vijand aanbindt. De Shotrim, de gerechtsbeambten, houden de soldaten voor dat ieder die net een huis heeft gebouwd, een wijngaard heeft geplant of een vrouw heeft ondertrouwd, vrijgesteld wordt van de strijd. Ook wie bang is mag naar huis, Pas dan worden de legeraanvoerders aangesteld. Er is verschil tussen de vijand buiten Israëls grenzen en die daarbinnen. Met de vijand buiten Kanaan mag vrede worden gesloten. Maar uit de steden van deze gemeenschappen, welke de ene je God aan jou zal prijsgeven als erfdeel, zul je geen enkele ademhaling in leven laten. 20 vers 16. De parasha eindigt met een gruwelijk voorval. Er wordt in het open veld een vermoord persoon gevonden. Onschuldig bloed ontwijdt het land. De Levitische rechters van de Hoge Raad komen hoogstpersoonlijk onderzoek doen en de oudsten van de dichtstbijgelegen stad moeten hun handen in onschuld wassen boven een genekt kalf. Dit alles om het recht te herstellen. Een week geleden is de maand Elul begonnen, de 11e maand van het Bijbelse jaar. Het is een maand van innerlijke voorbereiding op de najaarsfeesten, die beginnen met de 10 ontzagwekkende oordeelsdagen tussen Yom Teruah en Yom Kippur, waarbij volgens de traditie de eeuwige plaats neemt op de rechterstoel en een ieder zich voor hem moet verantwoorden. Als herinnering wordt daarom dagelijks op de shofar geblazen. Het is mogelijk dat Yeshua in deze dagen door Yochanan HaMatbil werd gedoopt en daarna 40 dagen in de woestijn was, uitlopend op Yom Kippur. Tijdens zijn verzoeking door HaSatan citeert Yeshua steeds het boek Devarim. De zonde heeft geen vat op hem. Door hem zal Gods recht pas ten volle doorbreken. Er is veel te bespreken, toch moeten we ons beperken. En zullen daarom kijken naar 1. Het recht, 2. De koning en 3. Het genekte kalf. Ik lees nu eerst Devarim, Deuteronomium 16, vers 18 tot en met 20. Rechters en gerechtsbeambten zullen je bij jou een plaats geven in al je poorten, die de ene, je God, je gaat geven voor je stammen. En berechten zult ge de gemeenschap met de rechtvaardige rechtspraak. Buig recht niet krom, ken geen aanzien des persoons, neem geen geschenken aan, want zo'n geschenk verblindt de ogen van wijzen en verdraait woorden van rechtvaardigen. Gerechtigheid zul je najagen, opdat je blijft leven, en het land zult bezitten dat de ene je God je gaat geven. Shoftim v'shotrim titen lecha b'chol she'arecha asher Adonai Elohecha noten lecha. Allereerst wordt er gesproken over shoftim en shotrim, die worden aangesteld in de poorten. De shofet, meervoud shoftim, is de rechter. De shoter, meervoud shotrim, de gerechtsbeambte, ook wel opziener of schrijver genoemd. De wortel van shofet is shafat, dat zowel heersen als rechtspreken betekent. Deze dubbele betekenis is gebaseerd op het feit dat de rechtspraak in oude tijden berustte bij de heerser. Daarom was de richter, zie het boek Shoftim, Richteren, zowel de overste van het volk en aanvoerder van het leger als degene die recht sprak. De richter verschafte recht aan wie onrecht leed. In 2 Samuel 15 vers 4 zegt Absalom: stelde mij maar aan als rechter in het land. Hij doet daarmee dus een greep naar de macht. Voor het besef van het volk waren de rechter en de koning dezelfde. Zie Pop, Bijbelse woorden en hun geheim, bladzij 419. In de tijd voordat er een koning in Israël was, waren de rechters de vertegenwoordigers van de stammen die rechtspraken. Zie Deborah en Richteren 4 vers 5. En de stammen voorgingen in de strijd. Zie Jefta en Richteren 11 vers 29. Toch zien we in het boek Richteren dat het recht steeds meer in de knel komt. De rechtspraak moest eigenlijk georganiseerd worden op de manier waarop Moshe in Exodus 18 vers 26 op advies van Jethro zijn verantwoording om recht te spreken deelt met capabele mannen die in kleinere kring kunnen rechtspreken. De poorten staan voor de locaties waar recht werd gesproken, dus de steden, of nog kleiner de lokale gemeenschappen. Alleen voor de moeilijke zaken moest het hoogste rechtsorgaan worden aangesproken. Die zou zetelen in de plaats die de eeuwige zou uitkiezen. Dat waren de priesters, de Kohanim. Aan hun uitspraak kon niet getornd worden. Het zelfstandige naamwoord dat van Shavat is afgeleid is mishpat, recht. Je moet hierbij denken aan recht in de zin van altijd durende geldigheid. De regel waarvan je niet afwijkt. De mishpatim zijn Gods rechtsregels, zijn oordelen, waaraan Gods volk en uiteindelijk elk mens zich te houden heeft. Doet Israël dat niet, doen de volken dat niet, dan volgt vroeg of laat de dag van het gericht. Jesaja vergelijkt in hoofdstuk 28 vers 17 het recht met een meetlint en de gerechtigheid met een paslood. Naast de shoftim, de rechters, worden de shotrim, de gerechtsbeambten, genoemd. Als je de shofet ziet als de magistraat, dan is de shoter de diender, de uitvoerende. Volgens Rashi degene die geeselt en bindt, totdat de rechter zijn uitspraak doet. Het stamwerkwoord shintet resh betekent schrijven. Denk aan registreren. Vandaar dat de shotrim ook worden geduid als schrijvers of griffiers. Ze staan met hun lijsten klaar en kijken naar de letter van de wet. Het woord mishtara, de huidige politie in Israël, is van dezelfde wortel afgeleid. Ze zijn het verlengstuk van de shoftim. Zie ook bijvoorbeeld Lucas 12 vers 58. Shoftim moeten net als tegenwoordige rechters de wet interpreteren en recht spreken, shafat. Maar ook recht verschaffen, dayan. De dayan of dan is degene die op billijke wijze recht spreekt. In Lucas 18 vers 6 geeft de onrechtvaardige rechter de weduwe alsnog haar recht. De weduwe, wezen en rechterloze hebben steeds Gods aandacht. Zie Psalm 68 vers 6. Daarom klinkt de aansporing tzerek, tzerek, tirdof. Gerechtigheid, gerechtigheid zul je najagen. Zoals een jager achter zijn prooi aanzit en zich niet laat afleiden, zo moet bij Gods volk de tzerek, de gerechtigheid, op nummer 1 staan, omdat dit de prioriteit van God zelf is. De wortel tzadak betekent in je recht staan. In Spreuken 1, vers 1 tot en met 3 lezen we: de spreuken van Salomo, de zoon van David, de koning van Israël, om wijsheid en tucht te verkrijgen, om verstandige woorden te verstaan, om de tucht aan te nemen die verstandig maakt, gerechtigheid en recht en oprechtheid, om de onverstandige schranderheid en de jongeling kennis en bedachtzaamheid te geven. Je zou kunnen zeggen, tzedek, gerechtigheid is het grote plaatje. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Mishpat, het recht, gaat over de verhoudingen tussen de mensen onderling. Misharim, oprechtheid, gaat over het individu. Zie ook Devarim 18 vers 13. Oprecht moet u zijn tegenover de eeuwige uw God. Als het recht alle geledingen van de maatschappij doortrekt, zoals Yeshua vertelt in de gelijkenis van het zuurdeesem in Matthäus 13 vers 33, dan is Gods koninkrijk, zijn regering, aangebroken.
Israel be glad in his maker. Let the sons of Zion rejoice in their King. Let them praise His name with dancing. Let them sing praises to Him with timbrel and the lyre. For the Lord takes pleasure in His people, and He will bless the humble with Yeshua.
Praise the Lord, sing to the Lord a new song in the congregation of the righteous. Oh, praise the Lord, sing to the Lord a new song in the congregation of the righteous.
Let the saints rejoice in His glory. Let them sing for joy on their beds. Let the high praises of God be in their mouth, and the two-edged sword in their hand. For the Lord takes pleasure in His people, and He will bless the humble with Yeshua.
Praise the Lord, sing to the Lord a new song in the congregation of the righteous. Oh, praise the Lord, sing to the Lord a new song in the congregation of the righteous.
Let Israel be glad in His Maker. Let the sons of Zion rejoice in their King. Let them praise His name with dancing. Let them sing praises to Him with timbrel and the lyre. For the Lord takes pleasure in His people, and He will bless the humble with Yeshua.
Praise the Lord, sing to the Lord a new song in the congregation of the righteous. Oh, praise the Lord, sing to the Lord a new song in the congregation of the righteous.
Come,
praise the Lord, sing to the Lord a new song in the congregation of the righteous. Oh, praise the Lord, sing to the Lord a new song in the congregation of the righteous. In the congregation of the righteous, praise the Lord.
Ik lees vervolgens Devarim, Deuteronomium 17, vers 14 en 15 en 18 en 19. Wanneer je aankomt in het land dat de ene je God je gaat geven, en je het beërfd hebt en erin zetelt, en je zult dan zeggen: ik wil over mij aanstellen een koning, zoals alle volken die mij omringen. Stel dan bij de aanstelling een koning over je aan, voor wie de ene je God zal kiezen. Uit de kring van je broeders zul je over jou een koning aanstellen. Het staat je niet vrij over jou iemand macht te geven die je vreemd is, die niet een broeder van je is. En het zal geschieden dat hij gezeten is op de troon van zijn koninkrijk. Uitschrijven zal hij zich dan een afschrift van dit onderricht op een rol, vanaf die voor het aanschijn van de priesters, de levieten. Zij zal altijd bij hem wezen, en hij zal daarin lezen, al de dagen van zijn leven, opdat hij zal leren om ontzag te hebben voor de ene, God over hem, om alle uitspraken van dit onderricht en deze inzettingen te bewaken en ze te doen. In oude tijden was het gebruikelijk dat een heerser wetten uitvaardigde en het recht handhaafde. Dan is het in Parashat Shoftim des te opmerkelijker dat een aardse heerser bij de eeuwige geen prioriteit heeft. Wel het aanstellen van rechters en gerechtsdienaars. Na Mozes en Joshua zijn het dan ook de richters die het volk besturen in een confederatie van stammen. De levieten nemen vervolgens een belangrijke plaats in als rechters en leraren van het volk. De hele tenag getuigt ervan dat God de eigenlijke koning van het volk is, en als zodanig ook de rechter. Hij bepaalt recht en wet. Maar zijn ultieme gerechtigheid bestaat hierin dat hij recht verschaft aan wie onrecht leidt en de verdrukte verlost van hun verdrukkers. Deuteronomium 17 is de eerste referentie in de Torah waar het idee van een koning, een melech, wordt geopperd. De aardse koningen die Israël tot dan toe had ontmoet waren wrede despoten die zo hun eigen regels hadden. De grote vraag is, waarom wordt er nu opeens wel over een koning voor Israël gesproken? Was dit een bevel van God of een concessie aan het volk? Het lijkt erop dat de eeuwige de toekomstige vraag van Israël om een koning voorzegt. Er is namelijk een tegenstelling te bespeuren tussen ik wil over mij aanstellen een koning zoals alle volken en stel dan bij de aanstelling een koning over je aan voor wie de ene je God zal kiezen. Met andere woorden, Israël kan er wel een koning willen hebben zoals de andere volken, maar de eeuwige heeft al lang bepaald wie die koning zal zijn. In Psalm 2, vers 4 tot en met 9 lezen we: die in de hemels woont, zal lachen. Adonai zal hen bespotten. Dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn, in zijn brandende toorn hun schrik aanjagen. Ik heb mijn koning toch gezalfd over Sion, mijn heilige berg. Ik zal het besluit bekendmaken. De eeuwige heeft tegen mij gezegd: u bent mijn zoon. Ik heb u heden verwekt. Eis van mij en ik zal u de heidenvolken als uw eigendom geven, de einden der aarde als uw bezit. U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter en u zult hen in stukken slaan als aardewerk. In 1 Samuel lezen we dat Israël om een koning vraagt zoals de volken om hen heen. Het leidt tot woede bij Samuel, die het volk als richter onbaatzuchtig heeft geleid. Dan roept God Shaul. Die wordt het prototype van de heerser die God niet wil. Daarna wordt David gekozen. Omdat hij wel gehoorzaam is en met name het recht handhaaft, wordt hij het prototype van de koning die God zich al lang heeft voorgesteld. De gezalfde, die zelfs de zoon van David wordt genoemd. Ben, zoon van, betekent naast nazaad ook behorend tot de categorie van. Alle koningen na David passen bij de ene of bij de andere categorie. Salomo begon goed, maar veroorzaakte door zijn afgoderij de scheuring van het koninkrijk. In het Noordrijk zijn alleen Jerobeam en Jehu door God zelf aangewezen. Maar zij vinden hun eigen positie belangrijker dan Gods recht. Ze vervreemden Israël van Juda en vaardigen eigen wetten uit. Lees Hosea 8, vers 4. Ze hebben koningen aangesteld, maar buiten mij om. Vorsten, zonder dat ik ervan wist. De ziener Samuel, de profeet Nathan en de schouwer Gad waren alle getuigen van de grootheid van David, zegt 1 Kronieken 29, vers 29. Eigenlijk is dat een doorkijkje naar de grote koning, zoals Jesaja zegt in 33, vers 22. De eeuwige is immers onze rechter. De eeuwige is onze wetgever. De eeuwige is onze koning. Hij zal ons verlossen. De wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht zijn in onze westerse landen uit elkaar getrokken vanwege het grote gevaar van despotisme. Toch verlangen we naar die koning die rechter, wetgever en koning tegelijk is. Yeshua was ondanks wat er later van hem gemaakt is een ijveraar voor de Torah. Hij had geen militaire macht, geen vrouwen en geen zilver en goud. Maar toen hij stierf, hing dat bord boven zijn hoofd. De koning der Joden.
En de king of glory zal komen. Who is this king of glory?
Zo zal ik worshipen. Veinasu pitche ola. Zo zal lift up your hands, oh ye gates,
lift up,
be lifted up, you everlasting gold.
Lift up your hands,
lift up your hands,
lift up,
lift up, oh ye gates,
lift up,
be lifted up, you everlasting gold.
Lift up your hands,
and the King of glory.
Tenslotte lees ik Devarim, Deuteronomium 21, vers 1 tot en met 4. Stel, er wordt een doorboorde gevonden, op de rode grond welke de ene je God je nu geeft om haar te beërven. Neergevallen in het open veld en niet bekend wie hem heeft neergeslagen. Uittrekken zullen dan je oudsten en je rechters. Meten moeten ze de afstand tot de steden die de doorboorde omringen. Geschieden zal het, de stad die de doorboorde het meest nabij is, nemen zullen de oudsten van die stad het kalf van een rund, waarmee nog geen dienstwerk is gedaan en dat nog niet heeft hoeven trekken onder een juk. Laten afdalen zullen de oudsten van die stad het kalf naar een ruig beekdal, dat nooit zal worden bewerkt en bezaaid. Daar zullen ze het kalf de nek breken, in het beekdal. We eindigen dit leerhuis met een gruwelijke scène die zo uit een detective zou kunnen komen. Iemand heeft een ander in het open veld vermoord en het is niet bekend wie het heeft gedaan. Omdat er in dit geval geen recht gedaan kan worden, rust de bloedschuld op het land en ook op de vertegenwoordigers van het recht. Als de moordenaar niet opgespoord wordt, komen de oudsten en de shoftim om onderzoek te doen. Zij bepalen wat de dichtstbijzijnde stad is. Die gemeenschap moet dus de verantwoordelijkheid voor dit voorval op zich nemen. De oudsten van die stad nemen een jonge koe, waarmee nog geen werk gedaan is. Ze brengen haar naar een Nagal Etan, een wildstromende beek zoals een wadi. Daar moeten ze het de nek breken. Daarna komen de priesters naar voren. Deze vertegenwoordigers van de hoogste rechtspraak in het land zijn gekomen om de getuigenverklaring van de oudste aan te horen en vergeving uit te spreken, volgens Rashi. De oudste wassen hun handen boven de dode koe en verklaren hun onschuld. Op deze manier doen ze verzoening over land en volk en blijft het onschuldig bloed er niet op rusten. Op het eerste gehoor nogal een vreemd ritueel. De ekela, de jonge koe, moet blijkbaar volkomen gaaf zijn, in de volle kracht van haar leven. Maar het is geen offer. Volgens Rashi hakte men haar nek door met een bijl. Omdat de moordenaar niet is gevonden, ondergaat dit onschuldige dier zijn lot. Het doden moet plaatsvinden in een Nagal Etan, een vallei waar constant water doorheen stroomde, die niet werd bewerkt of ingezaaid. Een ruwe, ongecultiveerde plaats, ver weg van de bewoonde wereld, zodat het water alle bloedsporen van die de dier achterliet zou wegspoelen, maar het ook niet door landbouw naar boven gehaald zou kunnen worden, zie Kyle en Delitzsch. Zo zou er geen bloedschuld op het land, de oudste of de gemeenschap rusten. Zo werd het recht hersteld. Rashi stelt, maar zou het dan bij iemand opkomen dat de oudste van het gericht bloedvergieters zijn? De bedoeling is echter deze. Wij hebben hem niet opgemerkt en zomaar laten gaan, zonder eten en zonder begeleiding, zodat wij indirect de oorzaak zouden kunnen zijn van zijn dood. Hadden we omgezien naar de armen, dan zou dit misschien niet zijn gebeurd. En er loopt nog ergens een onbestrafte dader rond. Een citaat uit het NIK. Het nekken van het kalf schudt ons wakker en laat zien dat het nog steeds vreselijk is wanneer mensen worden vermoord. De onschuld van de oudste staat buiten kijf, maar desondanks is er een moord gepleegd. Dat onrecht moet weer rechtgetrokken worden. Dat kunnen wij niet met aardse middelen. Daar hebben wij bovenaardse hulp voor nodig. Wij vragen God om verzoening. Verzoening betekent heling van de gebrokenheid van onze levenswijze en onze maatschappij. Einde citaat. Een dode jonge koe schudt ons wakker. Hoeveel te meer moet een gave jonge man aan een ruw hout ons blijvend wakker schudden. Voordat hij terechtgesteld werd, was er nog iemand die zijn handen waste. Pilatus. Hij was de toenmalige machthebber en had dit kunnen voorkomen, maar hij deed het niet. In dat opzicht kan niemand in onschuld de handen wassen. Psalm 26, vers 6. En hebben we allemaal een harde nek. Maar we hebben ook een priester die verzoening uitspreekt. Shaul zegt in Romeinen 3: God schenkt vrijspraak aan alle die in Yeshua de gezalfde geloven. Hij is door God aangewezen om door zijn dood het middel tot verzoening te zijn voor wie gelooft. Hij wil ons nu, in deze tijd, zijn gerechtigheid bewijzen. Hij laat ons zien dat hij rechtvaardig is door iedereen vrij te spreken die in Yeshua gelooft.
Exalt in the God of my salvation, for he has clothed me in robes of righteousness. I will rejoice in the presence of the bridegroom, coming to reign over sin victorious. As pure as the driven snow, you cleansed and made me whole. Just as a bride in garments of white, you've covered my shame. In garments of holiness, in robes of righteousness, forever I sing praise to the King. In the God of my salvation, for he has clothed me in robes of righteousness.
I will rejoice in the presence of the bridegroom, coming to reign over sin victorious.
As pure as snow, you cleansed and made me whole. Just as a bride in garments of white, you've covered my shame. In garments of holiness, in robes of righteousness, forever I'll sing praise to the King. I am and made me whole. Just as a bride in garments of white, you've covered my shame. In garments of holiness, in
God of righteousness, forever I'll sing.
U luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël. Een wekelijkse bespreking naar aanleiding van de Bijbelgedeelten die elke week door de Joodse gemeenschap wereldwijd worden gelezen. Heeft u vragen of opmerkingen? Of heeft de boodschap u aangesproken? Stuur gerust een mail naar info@radioisrael.nl. Wilt u de tekst in het vervolg graag meelezen? Download dan het leesrooster op onze website. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje programmaoverzicht op Leerhuis Radio Israël.